In de opperzaal waren wij vorige keer nog. Dat wil zeggen in Handelingen hoofdstuk 1. De opperzaal waar zij waren. De discipelen namelijk. Waar zij bleven, staat er, verbleven. Waar zij blijkbaar hun domicilie hadden. En waar in het bijzonder dan aan de orde was het feit van de absentie van Judas. En dat het nodig was dat zijn opzienersambt werd overgenomen door iemand anders. Hetgeen in zichzelf een uitbeelding is van de situatie die wij inmiddels in onze bedeling kennen. Die namelijk waarbij het Joodse volk, aan wie in de tijd nog de woorden Gods waren toebetrouwd, dat die aan de kant gezet is, om zo te zeggen, dat een ander zijn opzienersambt genomen heeft. En logischerwijze betekent dat dat aangezien dat ene huis van Israël ontslagen is uit dat ambt, het andere huis van Israël dat ambt moet hebben overgenomen. Omdat er nou eenmaal zwart op wit in de Bijbel staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En nou, proef op de som. En waar staat dat? Dat Israël altijd Gods volk zou zijn. In Jeremia. Dat is notabene op het moment dat de tien stammen al meer dan een eeuw verdwenen waren. Uit de krant verdwenen, zal ik maar zeggen. Uit de actualiteit verdwenen. En bovendien op het tijdstip dat ook de twee stammen uit het land zouden worden afgevoerd. En toch staat er, Israël zal altijd Gods volk zijn, zolang zon, maan, sterren, dag en nacht, seizoenen elkaar afwisselen enzovoort. Staat hier niet meer. Hetgeen ook toen al betekende dat aangezien de troon van het Davidische koningshuis in die dagen verdween uit de twee stammen van Israël, want dat gebeurde dan, moet die noodzakelijkerwijze teruggevonden worden onder de tien stammen van Israël, zodat we met argusogen, nou heb ik argus niet zo heel goed gekend, maar laten we zeggen met grote oplettendheid volgen wij waar de erfgenamen van Zedekia dan gebleven zijn. En het antwoord is dat wij van zijn zonen helemaal niks weten. Maar dat wij, nee, zijn er niet namelijk. Maar zijn dochters, die worden door Jeremia meegenomen aan het eind van het boek Jeremia. Terwijl in het begin van het boek Jeremia, als je niet oplet, heb je er niks aan. In het begin van het boek Jeremia staat dat Jeremia de opdracht had om koninkrijken te bouwen en te planten. Dat moest hij nog gaan doen dus. En daarvoor had hij minstens twee zaadjes meegenomen om koninkrijken te planten. Dat moet hij dus gedaan hebben, zodat de vraag daarna is, waar gaat Jeremia dan heen? Nee, maar ik kan denken aan Roodkapje. Ja, sorry. Maar daarom stop ik, dan moet ik even overslaan. Waar ga je heen, toch? Jeremia, waar ga je heen? En dat staat niet echt in de... Nou, eigenlijk staat het er wel. Maar dat is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Sommigen houden daar niet van, heb ik begrepen. Maar dat is puur wetenschappelijk verantwoorde onderzoek. Dat is materiaal verzamelen en met elkaar vergelijken. En eens kijken of er een samenhang in zit. Een grote gemene deler dan wel een kleinste gemene veelvoud. Dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Heb je dat? En dan lees je in andere Bijbelboeken waar het heen zou gaan. Maar goed. U weet dat hij opdook in Ierland en dat hij daar in ere gehouden wordt. Algemeen bekend. Staat niet in onze schoolboeken, maar er staat helemaal weinig in onze schoolboeken, moet ik zeggen. Goed, dus meer heb ik het daar niet over. Maar wat ik wel van belang vind, is dat wij in deze hoofdstukken, 1 en 2, ja, de volgende ook trouwens, maar ook niet alleen anekdotes hebben, dat wil zeggen onderdelen van de geschiedenis, verhalen van wat er zo al gebeurd is, maar tegelijkertijd uitbeeldingen van wat er gebeuren zou en wat de essentie is van wat hier geïntroduceerd wordt. Dat is van belang, mede omdat daaraan getwijfeld wordt of dat hier al aan de orde zou kunnen zijn, enerzijds. En anderzijds omdat men helemaal geen flauw idee heeft van dat God een werk doet en dat hij dat uitvoert, hoe dan ook, via Israël. Nou ja, minstens één van de beide huizen van Israël dus. En die blijven gescheiden tot aan de wederkomst van Christus. Want zo wordt het in de profetieën in het Oude Testament al beschreven. Goed. Van Judas heb ik niet gelezen. Nou, misschien wel gelezen, maar ik ben er niet op ingegaan. De woorden uit Handelingen 1 vers 18. Waar dan staat, deze heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. U weet wel, die 30 zilverlingen, die bracht hij dan toch nog even terug. Die gooide hij bij de tempel naar binnen, geloof ik, wat het maar was. Staat het er niet bij? Ja, Matthäus 27 vers 5, 6 en 7. Daar wordt dat vermeld. En van dat geld, staat er dan, is gekocht geworden een akker des bloeds. Tot een begrafenis, tot een begraafplaats voor de allochtonen binnen het Joodse volk. Dat wil zeggen voor de heidenen. Want ja, tot vandaag kennen we onderscheid tussen Joodse begraafplaatsen en niet-Joodse. Waarom dat is? Je hebt ook onderscheid tussen Roomse begraafplaatsen en andere. En of protestantse begraafplaatsen er ook nog zijn, dat weet ik echt niet. Het interesseert mij trouwens ook helemaal niet. Op historische gronden misschien, maar doe maar. Ik vind het wel een beetje vermakelijk dat men ook het onderscheid na de dood nog in stand wil houden. En hoewel wij bij leven geen apartheid mogen praktiseren, dan doen we dat dan maar na het overlijden. Dus doe maar. Ik heb het er niet zo op. Maar een Joodse begraafplaats is een Joodse begraafplaats. Er gelden andere normen, er gelden andere riten enzovoorts. En wij lezen dat geld, wat men beschouwt als bloedgeld, hetgeen een goed Nederlands woord is, dat men heeft men gebruikt voor het aankoop van deze akker. Waarvan staat hier in vers 19 dat hij genoemd wordt in hun eigen taal Akel Dama. Want Dama komt van dam en dam is bloed. Vandaar dat Adam betekent rood. En er zit het begrip bloed bij in begrepen. En bloed, dat weet u, dat is leven. Ik mag tenminste hopen dat u dat sinds vorige keer, sinds 14 dagen onthouden hebt. Bloed is leven. Er staat ook van de mens dat hij moet wedergeboren worden. Niet uit de wil des mans. Niet uit den bloede. Maar het is impliciete verwijzing naar Adam. En ook staat dat God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. En ook dat is natuurlijk impliciet de verwijzing naar Adam. Maar dam is bloed. En Dama is aarde, vandaar dat men de naam Adam nog wel eens wil vertalen met rode aarde. Vertalers doen dat wel meer met het Hebreeuws. Dan vertalen ze een woord twee keer. En dat is te begrijpen omdat men denkt dat dat ene woord waarmee men het vertaalt het grondbegrip niet dekt. En dat is zo. Dat is het probleem van alle vertalingen altijd. Hè? Dat is hoogst problematisch. Het kan niet schelen uit welke taal. Dat is altijd zo. Begrippen passen niet één op één op elkaar. Zo simpel is het nou helemaal niet. Maar dam is rood. En het heet dus akker des bloeds. En dat akel betekent akker. Ja, daar is weinig aan uit te leggen. Vooral als je enig besef hebt van hoe dat zit met onze letters. Want onze letters hebben de neiging door elkaar te wandelen. Van de een over te gaan in de ander. Verwante letters worden makkelijk verwisseld voor elkaar. Kijk, als je bij de Chinees rijst bestelt, krijg je rijst. Maar als je lijst bestelt, krijg je ook rijst, hoor. Ja, om maar eens wat te noemen. En de R en de L worden allebei geacht met de tong gemaakt te worden. Er zijn hele volkstammen die dat niet doen. Vooral die lui die binnensmonds praten, want die R en die L die zitten helemaal vooraan het puntje van je tong. Hè? Probeer het maar eens. Ja, allemaal tegelijk nu. Nou ja, ja. Maar je hebt er ook die praten binnensmonds en dan maken ze drr met drr met achter in de keel. En dan, die verwissel je minder makkelijk met de L. Maar het is een bekend verschijnsel. Zo zijn er veel meer letters die die neiging hebben. Het is interessant, moet ik u zeggen, voor het begrijpen van talen. En daarmee tongvallen. Tongvallen. Dat zijn vallen waar je tong in kan. Nou ja, zo is ook het Fries ontstaan. Maar dat... Het was van de week in het nieuws. Het was van de week in het nieuws, de Friese taal. Ja. Nou ja. Ik vind dat er te veel mensen in Nederland zijn die er een eigen taal op nahouden. En daar zijn de Friese niet mee begonnen, moet ik toegeven. Maar toen maar. Die lui in Den Haag, toch, die hebben ook allemaal een eigen taal. Dan moet je voor doorgeleerd hebben om het allemaal te begrijpen. Of dacht u dat het gewoon Nederlands was? Echt niet. Dat is jargon. Dialectisch jargon. Toen maar. Maar dat is hij. De akel is gewoon akker. De L en de R. Want er zit heel veel Hebreeuws in onze moderne talen. Nou, in alle talen trouwens. Ik ben blij dat ik daar geen les in hoef te geven. Maar het is wel bijster interessant, moet ik je zeggen, hoor. Ja. Ik moet mijn moeder alsnog gelijk geven. Die zei, hoe meer talen je leert, hoe makkelijker het wordt, want het lijkt toch allemaal op elkaar. Je gaat de lettercombinaties begrijpen en zo. Die dragen hun eigen ding mee. Ik zeg, hoe weet u dat nou? We hadden les van een Hebreeuwse, van een rabbi. Toen kregen we Hebreeuwse les. En die, precies, ja. Maar als je Hebreeuws hebt, van daaruit, alle talen zijn te herleiden tot het Hebreeuws. Doe maar. En dat wordt ontkend natuurlijk. Het wordt systematisch ontkend. Want ja, dan hebben ze het meteen over de Joodse oorsprong van alle talen. Wat natuurlijk ook niet zo is, maar doe maar. En u weet dat als het Joods is, dan is het, mag het niet, hè? Doe maar. Heb ik u dat wel eens verteld? Waarom zijn onze Nederlandse etymologische woordenboeken zo dun? Ze weten het niet. En dan staat er een woord in en dan staat er, ja, het kan dit zijn, kan dat zijn. En wellicht ook zus en zo, en dat was het dan. Heel dik boek, heel dik papier, grote letters. Want in werkelijkheid is men zo'n dun boekje. Ja. Maar zodra het ook van het Hebreeuws afgeleid mag zijn, ja, dan kom je een heel eind verder. Maar goed, meer ga ik er niet over zeggen. Akker des bloeds, akkeldama. En dat verbloedt vanwege dat bloedgeld. En het is toch de verwijzing naar het bloed van de Heer Jezus uiteraard. Dat gevloeid heeft overigens. En maar u zou ook moeten begrijpen dat hier de aardigheid zich voordoet, dat door de val van Juda, door de val van Judas, daarmee van het Joodse volk vertegenwoordigd in dezezelfde context door het Sanhedrin, die eerst het geld betaalde en die het daarna teruggeworpen kreeg in de tempel, met de naam van Judas erop, weet u nog. Dat geld is gebruikt voor een tehuis voor de heidenen. Nou ja, daar zijn ze dan dood. Maar dat zijn wij, hè? Toch? Hun, er staat toch gewoon in Romeinen 11. Daar staat, door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Staat er gewoon. Nou ja, dat is hier. Door Judas' val is er een plaats bereid voor de heidenen. Als je nou zegt, ik vind het een beetje zwak of slecht voorbeeld, dan zeg ik, ja, ik eigenlijk ook. Dat meen ik ook echt. Maar toch, het wordt in de Bijbel wel weer vermeld en het wijst allemaal dezelfde richting op. En dan gaat het maar om. Nou, dan hebben we ons stilgestaan bij Jozef natuurlijk, dat kan je niet missen. Zij stelde twee kandidaten, heet dat, volgens onze moderne opvattingen. Jozef, genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus en Matthias. Het is maar goed dat er een komma staat voor het voegwoord en. Volgens de regels die ik geleerd heb mag dat niet, maar ik zou het hier ook doen. Want anders denk je dat Jozef drie bijnamen had. Maar het waren er maar twee. De man ging onder drie namen. En de latere naam die er staat, Matthias, dat was iemand anders. En die werd daadwerkelijk gekozen. Van wie wij in de Bijbel verder ook niks meer horen. Behalve dat je natuurlijk, nee, de Bijbel niet. Maar je kunt zijn graf bezoeken, hetgeen ik ook enige malen gedaan heb. In Trier. In de Matthiaskirche. Daar wordt hij in ere gehouden, omdat hij daar geleefd, gewoond, gewerkt zou hebben. En overleden is. Trier, dat is niet zo ver hier vandaan. Daar wordt nog gerekend zelfs tot de lage landen. Van oudsher. Matthias, niet te verwarren met Matthäus. Die vinden we een eindje verderop trouwens, maar ga ik ook maar niet op in. Matthias. Jozef, Barsabbas, Justus, met drie namen. En die andere is voor ons onbekende naam, dus wij denken, nou, dat wordt Jozef. En die wordt het dus niet, wij vergeten Jozef. Hè? Toch? Is het u wel eens opgevallen? Ik vind het zo mooi. Laatst kwam ik het nog weer tegen. Och, ik moest erover spreken. In Genesis, wat was het? 40, 41? Wat het maar was. 40, geloof ik. Het laatste vers. De bakker werd gehangen op de verjaardag van de farao. Dat was op de derde dag. Werd de bakker gehangen aan de kapstok. Op de derde dag werd de bakker gehangen. En op diezelfde werd de schenker verhoogd. En u weet, die kwamen alle twee uit die gevangenis. Uit de ballingschap, de bakker en de schenker. En met de bakker ging het niet goed. Die kwam daar aan zijn eind. En de schenker kwam uit de gevangenis. Ze hadden alle twee iets gedaan tegen de farao. Dat staat er. Niet één van beiden, staat van allebei. Dat ze gezondigd hadden of iets dergelijks tegen de farao. Daarom werden ze in de gevangenis gegooid. Ze droomden ook allebei. Min of meer dezelfde droom. Weet u nog? En toen kwam er ene Jozef voorbij en die legde de droom uit. Nou ja, de dromen, maar goed, de droom. En er kwam erop neer dat op de derde dag zou de bakker verhoogd worden. Maar opgehangen dus. En de schenker zou op de derde dag ook verhoogd worden. Maar die zou weer de beker in farao's hand geven, staat er. Hetgeen gebeurde. En er staat een laconiek achteraan. Niet, en ze leefden nog lang en gelukkig. Want dat zou je natuurlijk traditioneel verwachten. Dat komt alleen in sprookjes voor, hè? Dat ze nog lang en gelukkig leven. Ja. Hè? Ook zo komisch. Maar goed. Maar dan staat er, en de schenker vergat Jozef. Punt. Ik vind het mooi. Ja, Jozef vond het niet mooi, maar ik vind het mooi. En de schenken vergat Jozef. En wij vergeten elke Jozef in de Bijbel. Elke Jozef komt maar heel kort voor. En dan verdwijnt hij. Weten we niet wat er van hem geworden is. Of eventueel weten we het wel, maar dan heeft hij eerst een andere naam gekregen. De leukste vind ik die van Barnabas. De mentor van Paulus. Want de Bijbel zegt dat die man Jozef heette. Eén keer. In de schriftgedeelte dat wij gewoonlijk overslaan. Maar we hebben het er later over, want het is Handelingen 4, de laatste versen. Barnabas, een Levit, van geboorte uit Cyprus. Hij had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Maar als ik u vraag, wie was dat die zijn akker verkocht en legde het geld aan de voeten der apostelen, dan roept u Ananias. Dus niemand die zegt, Jozef of Barnabas, toch? Nou ja. Maar het was hem. En daarna, dat is alleen maar één keer dat hij zo genoemd wordt. En daarna gaat hij verder onder de naam Barnabas. En dat was het dan. Barnabas, de mentor van Paulus. Barnabas die later Paulus van huis haalde. Nadat hij weer helemaal terug was naar Tarsen. Om ophaalde en zei, joh, ga mee, we gaan op zendingsreis. En ze begonnen natuurlijk in Cyprus, waar deze Jozef vandaan kwam, want deze Jozef kwam van een eiland in het westen. Hebben we die nog? Dat is allemaal dubbelzinnig. Hij kwam van een eiland in het westen. Waar was Jozef juist daar? Ja. Alleen het land wat hij had daar in het westen op het eiland, dat werd aan de Heer gewijd. Dat is een uitbeelding van de bekering van Brittannië. In een eiland in het westen. Als eerste. En er stond onder gezag van Jozef. Dat wil zeggen, staat aan het hoofd van de 10 stammen van Israël. Dat is wat het uitbeeld. Het is een boel werk om eerst die geschiedenis boven tafel te krijgen. En dan blijkt het te kloppen. En elke keer als ik zoiets zeg, moet ik eigenlijk die hele geschiedenis eerst weer boven tafel zien te krijgen. Ja, en dat wordt lastig. Iedere keer. Want wij vergeten het ook. En mocht er nou iemand zeggen, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Dan zeg ik, ja, precies. Wij zijn het vergeten. Maar daarom was het wel zo. In het verleden. Zie? En we raken al die Jozef kwijt. Dat heb ik u toch wel gezegd, of niet? Die van Jozef van Nazareth. We horen nog wat van hem na 12 jaar... Maar toen was hij al helemaal verdwenen naar de achtergrond, zal ik maar zeggen. Horen we niks meer van. Het is net Pasen geweest, dus dan hebben we Jozef van Arimathea nog even voorbij laten komen. En alle vier de evangelisten vermelden hem in groot ornaat, zal ik maar zeggen. Een rijk man, een rechtvaardig man, een goed man, een raadsheer. Wat het man was allemaal. Maar je hoort er nooit meer wat over. Het lijkt ook volstrekt overbodig. Wij vergeten hem daarna, toch? En zo zijn er nog een paar, maar ik ga er nou niet verder op in. Maar zo gaat dat. Want wij vergeten de kwestie van het eerst geboorterecht, zoals dat via Abraham, Isaac, Jacob aan Jozef en vervolgens aan Ephraim is overgedragen. Maar daar ligt de grond voor de positie, de exceptionele positie van de gemeente. Want de gemeente van onze dagen bestaat niet zomaar uit mensen die het goed gedaan hebben volgens de beginselen en die daarom hiernamaals aan de goede kant terechtkomen, zijnde de hemel. Dat zijn opvattingen die komen in de Bijbel überhaupt nog niet voor. Eigenlijk. Helemaal niet. Een gemeente bestaat uit diegenen die na de opstanding van Christus als eersten deel krijgen door geloof aan het opstandingsleven van Christus. Wedergeboren worden dus. Zij zijn de eersten. sinds deze dagen, sinds de eerste paasdag. En op grond van dat zij een gemeente vormen van eerstgeborenen, zijn zij bestemd voor de hemel, want elke eerstgeborene is bestemd voor de Heer. En zou aan de Heer geofferd moeten worden, was de bedoeling. En dat is de hemelse positie. Dat is niet de goede kant van het hiernamaals, dat is een heel ander ding. Hebben we die nog? Goed, ik hoop het. Ik aarzel altijd om daar weer verder op in te gaan. Er blijft altijd iets kroms in de gedachten van, zeker ook van evangelische christenen. Als je maar behouden wordt, dan kom je goed terecht. En dat heet de hemel. En als je niet goed terecht komt, dan ga je naar de hel. Whatever. En gewoonlijk denkt men dan ook nog dat in de hemel, daar zwaait de Heer de scepter. En in de hel, daar zwaait de duivel de scepter. En aan beide kanten staan ze te trekken aan zieltjes die naar het verderf gaan. Dat is de hel, of zieltjes die naar de hemel gaan, enzovoort. Dit is ouderwetse, algemene religie, kan niet schelen welke. Alle religie zit zo in elkaar. Zelfs religie waarin men helemaal niet een God als zodanig herkent. Dan gaat het nog om, je mens gaat hier dood, maar waar komt hij dan terecht? Zodat men zelfs het geloof in God vervangen heeft door het geloof in een hiernamaals. Geloof je in God of geloof je in hiernamaals? Geloof je in hiernamaals, geloof je in God? Want daar gaat het allemaal maar om. Schijnt het. Maar in de Bijbel is dat niet het geval. Integendeel. Het hiernamaals. Nee, hierna is het dodenrijk, dat is beneden, dat is het dodenrijk. Er zijn inderdaad twee kanten, maar het is allebei tijdelijk. Dat is maar tot aan de jongste dag. Dan zal de dood zelf ook worden weggedaan. Het dodenrijk verdwijnt ook dan, na de jongste dag. Staat in Openbaring. Zie. En daarna heb je daarna, dat is niet na het sterven, maar na de dood, in de opstanding. Ik ken geen enkele religie ooit, hè, opstanding. Absoluut niet, het is alleen Bijbels. Komt verder nergens voor. Opstanding uit de dood. Dat brengt de mens, als hij tenminste geschreven was in het boek des levens, want zo heet dat, dan komt hij op de nieuwe aarde terecht. Een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Dat is het. Maar als u nou denkt dat wij daar terechtkomen, dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo. Wij hebben een positie ontvangen in de opperzaal, in de hemel. En dat is de uitzondering. Maar dat is de uitzondering van de eerstgeborene. Zodat de vraag is, aan wie is dat beloofd? Aan Jozef, het drager van de beloften. En dat wordt in deze tegenwoordige tijd vervuld. Vandaar dat bij de aanvang van onze tegenwoordige tijd of bedeling vinden wij aan alle kanten Jozefen. Om ons hieraan te herinneren. Associatie, dan heb je het er nog eens over. Kom je weer een Jozef tegen, komt het verhaal weer. Waarom heet die man Jozef? Hij heeft toch bijnamen, dus wat maakt het uit? Waarom Jozef? Omdat je moet denken aan het dragen van de beloften enzovoort. En die worden dus door Barnabas overgedragen aan Saulus van Tarsen. Die dan naar een eiland gaat. Samen gaan ze naar het eiland waar Jozef vandaan kwam. En daar is Saulus ineens een Paulus geworden. En bovendien in rang verschoven, want dan is het Paulus en Barnabas. Daarna, lees het maar uit, Handelingen 13. Daarvoor was het Barnabas en Saulus. Heb je die nog? En die Paulus, of en die Barnabas moet ik zeggen, ja, dat is Jozef, maar Jozef was de volle broer, de oudere broer van Benjamin. En Saulus was uit Benjamin. Dus hoe dan ook, zij waren neven. Oké, van 1500 jaar daarvoor, Jozef en Benjamin. Maar wat Paulus ons brengt, wat Paulus ons uiteenzet, wat Paulus ons leert, wat Paulus uitbeeldt, is inderdaad hoe de zegeningen van Jozef, voor het eerste geboorterecht, bij hem terechtgekomen is en dat hij het bekend maakt vervolgens en predikt en ons leert in zijn brieven en zo verder. Dat gaat dus hier, Benjamin. Waarna de volgende vraag was, want we zijn er toch bezig aan een hoog tempo. Waar zijn de Benjaminieten gebleven? Waar is de stam van Benjamin gebleven? Kent iemand nog een Jood die uit de stam van Benjamin is? Heb je ooit gehoord van een Jood die uit de stam van Benjamin is? Ja, maar goed, en daarna en nu in onze dagen. Ze wijzen wel Joden aan die uit Levi geacht worden te zijn. Meestal om geen andere reden dan dat ze Levi heten, maar goed. He? Wel eens gehoord van een Jood die geacht wordt van Benjamin. Ik ken wel Joden die geacht worden van David af te stammen zelfs. Maar ik ken geen Joden die geacht worden van Benjamin af te stammen. Ze zijn verdwenen. Waar vind je de Benjaminieten dan? In hoge mate onder de 10 stammen van Israël. Maar ja. We hebben het er ooit wel eens over, maar nu even niet. Het gaat maar om het beginsel, dat het goed tot je doordringt wat hier gebeurt. Juda opzij, er komt een Jozef, maar die vergeten we. Zie? Maar niettemin gaat hij onder 3 namen, notabene. Barsabbas en Justus. De een heet zoon van de Sabbat en of dan zoon van de rust. Sabbat, want de T en de S die wisselen heel makkelijk. Vooral in het Duits denk ik wel eens, maar het is echt zo. Sabbat, Shabbat zeggen de Joden. En wij kennen de TH en wij kennen de Duitse Z. De Hebreeuwse Z ook trouwens, de Zayin. En nog een veel sterkere, dat is de Tzade. Heel harde, maar hij loopt van een S naar een T toe. En Barsabbas is dus gewoon zoon van de Sabbat. Hij wordt ook toegenaamd Justus. Dat is tzaddik eigenlijk. De rechtvaardige, Justus. U weet wel van justitie en zo, het recht. Hè? Jozef de rechtvaardige, Jozef de zoon der rust. En dan heb je de andere kandidaat die gesteld was, Matthias. Dat is eigenlijk een geschenk van Jehovah. Matat Yahu. Voluit in het Hebreeuws dan, maar dit is de Griekse vorm daarvan. En dan staat er weer uitgebreid in hun gebed. Zij baden en zeiden: Gij, Heere, gij kennen de harten van allen. Wijs van deze 2 een aan die gij uitverkoren hebt. Om te ontvangen het lot deze bediening. Namelijk die van het apostelschap. Deze bediening niet en des apostelschaps in de zin van plus. Maar en in, uiteraard in de zin van namelijk. Dat die functie zou die krijgen. Dat opzienersambt was dat. Zodat ook hier blijkt dat opziener en apostel overlappende begrippen zijn. Waarvan Judas afgeweken is. Dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Dus nog een keer met nadruk. Deze man, die Matthias wordt dan gekozen. Volgens vers 26 komt uitdrukkelijk in de positie van Judas. Ze wierpen hun lot en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene, dat wil zeggen met algemene, gemeenschappelijke, met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. En toen was de vraag, hoeveel apostelen heb je dan? En dat is dan dus weer 12. En zo hoort het ook. Zie? Was de bedoeling. Het blijft een merkwaardige zaak. Dat gedoe met die apostelen. Want ik, een paar hoofdstukken eerder lees ik iets als... oh nee, er staat net, oh, hier staat gewoon 10, ja. Boven Johannes 20, vers 21, verschijning aan de 10 discipelen. Ik dacht dat er stond, maar dat zal in een van de andere, bij een van de andere evangelisten zijn, verschijning aan de 11. Maar niet te verwarren met elfjes, want die zijn van andere kunne. Maar het is inderdaad aan de 10, want daar ontbreken er 2. Weet u nog, op eerste paasdag ontbreken er 2. Want dan heb je Judas niet, maar je hebt ook Thomas niet. Dan hou je er met 10 over, maar Judas en Thomas zijn allebei op hun manier een uitbeelding van het Joodse volk. Judas als uitbeelding van het Joodse volk in het ongeloof, en dat komt niet goed. En Thomas als uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof, maar dat komt wel goed. Niettemin heet hij een ongelovige Thomas. Hoewel het verhaal nou juist is, dat hij wel tot geloof kwam. Maar een week later, na 1 week, om het dubbelzinnig te zeggen. Want hij is een uitbeelding natuurlijk voor het Joodse volk dat tot geloof komt. Na de 70ste week van Daniël. Maar de aardigheid is, als die 2 die er niet zijn, allebei een beeld zijn van de 2 stammen van Israël. Wie, van waar zijn die 10 dan een uitbeelding van hier? Op wie de Heer blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. Ja, van de 10 stammen. Het andere huis van Israël. En voor hen geldt. Nou ja, de Heer zegt dan als commentaar, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Maar dat zegt hij dus impliciet over die 10. Om het verschil te maken. Nou ja, objectief, ze hebben wel gezien, maar dat de Heer demonstratief zich vertoonde aan die 10, zal ik maar zeggen, dat lezen wij niet. Wij lezen niet van leg uw vinger in mijn zij en kijk in mijn handen en littekenen en dat soort dingen. Dat specifiek aan Thomas. En dat slaat dus op een toekomstige situatie. Nou ja, en zelfs als het nu verder gaat in Handelingen 2, want het is zo weer Pinksteren. Dan hebben wij natuurlijk met een belangwekkende historische gebeurtenis te maken. Omdat daar voor het eerst, hoewel daaraan getwijfeld wordt natuurlijk, maar voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt wordt. Of had ik moeten zeggen, met vrijmoedigheid of vrijuit, want dat staat in de Statenvertaling. Namelijk in vers 29. Gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat was hier voor het eerst. Gaat mij nou eigenlijk te ver om daarop in te gaan. Maar ik mag aannemen dat u dat zelf ook wel weet. Dat bij zoveel gelegenheden de Heer tot zijn discipelen zei. Niet over praten, niet bekendmaken, mondje dicht houden. En hij gebood hen scherpelijk dat ze niemand iets zouden zeggen, enzovoorts. Weet u nog, de woorden van Petrus zijn legendarisch. Wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hij riep het kennelijk enigszins luidkeels misschien. En de Heer sprak het niet tegen. Hij zei, sterker nog, hij zei, geest... vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar er staat wel meteen dat hij zijn mond moest houden, dat hij er niet over mocht praten. En met het vooruitzicht dat hij een sleutel zou krijgen. Toch? Daar heeft men dus inderdaad plat gemaakt tot dat hij de sleutel heeft van het hiernamaals van de hemelpoort. Zodat men hem gemaakt heeft tot de God of de heilige van het hiernamaals, zoals je die in alle godsdiensten vindt. Want je moet er toch in, als je zou willen. Maar dat gaat zomaar niet. Er staat iemand bij de poort die de paspoorten paspoorten controleert, zodat je niet zomaar de poort kunt passeren, begrijpt u wel? En aangezien Peter zijn sleutel kreeg, men vermijdt openbaring 1, want daar staat dat de Heer de sleutel heeft van de hel en de dood. Ja. En van het huis van David, niet te vergeten, is ook nog een sleutel van. Het hele bos eigenlijk. Ja. Maar als de Heer in Matthäus 16 tot Petrus zegt dat de Heer hem zal geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen, betekent het gewoon binnen de context dat hij als eerste vrij uit zou mogen spreken als het één keer zover is. Maar tot die tijd moet hij zijn mond houden. Dat is gewoon de samenhang van Matthäus 16. En daarna zeg ik dan toch maar, ik ben mij heus wel bewust wat er allemaal in kerkelijke kringen over die woorden gezegd is en over dat hoofdstuk. Maar het is allemaal ballast. Het is allemaal niks. Dit is wat het is. De Heer was nog niet de Messias. Hij moest het nog worden. Hij zou het worden. Daar hoef je ook niet aan te twijfelen. Maakt trouwens niks uit, want hij is het geworden. Of wij er nou aan twijfelen of niet. Maar het mocht nog niet openbaar gemaakt worden, want zover was het nog niet. De Heer zou eerst nog, dat staat er bij gelegenheid ook, overgeleverd worden en sterven. En te dood gebracht worden en ten derde dagen opstaan en dat soort dingen meer. Maar die drongen bij hen ook niet door, staat er dan. En uiteindelijk lezen wij dan, maar dan zijn we geloof ik al in de opperzaal, dat die discipelen dan zeggen, ha, eindelijk praat u nu vrij uit. Eindelijk praat u in gewone taal. Nou begrijpen we tenminste waar u het over hebt. Maar ja, dat was aan het eind. Dus de jaren dat zij met hem hadden opgetrokken, hebben ze weinig begrepen van wat hij zei. Dat zeggen ze dus zelf, dat zo is. En dat betekent dan weer, dat ook al staan de dingen soms duidelijk genoeg beschreven in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat de Heer dus kennelijk toch zo duidelijk niet gezegd heeft. Dat het inhoudelijk wel overeenstemt, maar dat het dan toch op een andere manier geformuleerd is geworden. Nou ja, dat is praat achteraf. Hoe dat ook zij, het is Petrus die de toestemming heeft. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat zijn slappe woorden hoor. Ik bedoel, als je bij wijze van spreken gaat naar de grote opdrachtschool of les krijgt van het instituut voor evangelie. Hoe heet die? Bestaan die dingen nog eigenlijk? Hopelijk niet. Dan heb ik nou niemand tegen de schenen geschopt, want dat was ook niet de bedoeling. Want daar vertellen ze dat we hebben de grote opdracht. Wij moeten. De Heer heeft gezegd, wij moeten dat. Toch? En wat zegt Petrus? Nou, hij zegt twee hoofdstukken verder. Hij zegt, wij kunnen niet laten te spreken. Dat is in hoofdstuk 4. Toch? Ja, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat wil zeggen, ook al zouden ze ermee willen stoppen, dan konden ze het nog niet. En hier in Handelingen 2 zegt Petrus, het is mij geoorloofd vrij uit te spreken. Dat betekent niet eens dat hij de opdracht heeft om dat ook te doen. Hij zegt, ik mag het. En dat ga ik nou dan ook mee doen. Je kunt hooguit, als je voor Petrus wil opnemen, dan moet je zeggen, hij heeft al die tijd heeft hij zich moeten bedwingen, zijn mond moeten houden. Wat zal hij er graag wat over gezegd hebben, maar hij mocht niet, want de Heer had het hem verboden. Of het zo was, weet ik ook niet. Maar hier is duidelijk, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken over de opstanding van Christus en dat het al in de psalmen door David voorzegd was, enzovoort. En dat betekent dus gewoon dat voor die tijd het niet toegestaan was om de vrijheid over te spreken. En als ze het wisten of geloofden of wat dan ook, doet daarbij niks ter zake. Ze mochten er niet over spreken. Bij gelegenheid staat, en ze deden het wel, Toch? Toen konden ze het ook al niet laten of te spreken over wat ze gezien hadden. Nee, staat er ook allemaal. Weet u nog, bij de vereniging op de berg of zo? Dat die tegen die drie zei, hey, je mondje dichter. Pff. Wat je hier gezien hebt, is verborgen, schijn. En later zegt Petrus in 2 Petrus 1... Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want wij zijn aanschouwers geweest van zijn eerlijkheid toen wij met hem op de heilige berg waren. Hij heeft het wel onthouden. Maar het greep vooruit op wat toen nog niet gerealiseerd was, maar inmiddels wel. En dus heeft hij het er ook over. Ik vind het prachtig hoe zulke dingen. Want anders zijn er dingen die onverklaarbaar zijn. Waarom mochten ze er niet over spreken? Wat is het dan? Dat was nog niet zo. Het moest nog komen, het moest nog gerealiseerd worden. Het was te voorbarig. Alleen de conclusie dat Jezus dat zou zijn, of zou worden, hoe je dat maar zegt, ja, die was wel duidelijk genoeg. Ja. Maar hoe dan? Ja, dat was een van de aspecten van de verborgenheid. Dat lees je later in 1 Korinthe 2 is het geloof ik, of 3, of 2. Dat als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dat staat er, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als ze geweten hadden dat hij door de kruisiging, dwars door de dood namelijk, zou worden, de Heer der Heren en de Koning der Koningen, kortom de Messias, dan zouden ze alles aan gedaan hebben om hem in leven te behouden. Zodat hij het niet werd. Toch? Nou ja, dat staat er. Letterlijk staat dat er zo. Zodat zijn lijden en dood en daarna de opstanding weliswaar in het Oude Testament zijn vastgelegd, maar niet zijn geopenbaard. Staat in bedekte termen. Vandaar dat tot vandaag mensen dan dat lezen en zeggen, nou, dat zie ik er niet in. Nee. Ja, dat in handeling, de schrijver van de handelingen, dat er nou in ziet en dat toepast op Jezus. Ja, hè? Ik heb het zelfs een theoloog horen zeggen, zulke dingen. Want ja, theologen en de lui, die nemen de Bijbeltekst en passen die willekeurig ergens zo toe nadat het hun uitkomt. En dan zeggen ze, ja, de schrijver van de Hebreeënbrief, die past Psalm 8 toe op Jezus. Wie is de mens die in mijn weinig minder gemaakt is dan de engelen en met eer en heerlijkheid gekroond? De theologen zeggen, dat zijn wij. Bijna goddelijk gemaakt, staat er in een van de vertalingen dan. Hè? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Echt? Gewoon NBG staat dat, geloof ik. Ik weet niet zeker hoor, want ik wil het niet lezen. Maar gij hebt hem bijna goddelijk. Nee, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld, enzovoorts. En dan zei professor Runia, ja, nee, de schrijver van de Hebreeënbrief, die past dat toe op Jezus. Maar het is ondenkbaar dat David daarbij aan de Messias zou gedacht hebben. En daarna lees ik weer Handelingen 2. Maar daar zijn we nog niet. Waar staat, David was een profeet en hij wist dat God gezworen had onder ede dat hij zoveel het vlees aangaat de Christus verwekken zou uit hem, David, om hem op zijn troon te zetten. Er staat, hij wist dat. Heb je die? Dat is niet maar een toepassing die in Handelingen erop gemaakt wordt. David wist dat. Etcetera. Maar deze geschiedenissen dus, ja, zijn van historisch belang, omdat we hier in Handelingen 2 inmiddels dus vinden de eerste openlijke evangelieprediking in overeenstemming met Handelingen 1 vers 8. Namelijk, gij zult mijn getuige zijn als vaststelling van een feit. Meer dan dat het een opdracht zou zijn, beweer ik. En dat in Jeruzalem. Daar begint het. En daarna in geheel Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde. Bovendien, Jeruzalem is van oudsher bestemd geweest opdat daar het woord Gods zou gedeponeerd zijn en van daaruit zou het bekend gemaakt worden, gepredikt worden over heel de wereld. Want van Jeruzalem zou de wet uitgaan, heet het bij gelegenheid in een van de psalmen. En bovendien betekent Jeruzalem zoiets, betekent namelijk onderwijs. En onderwijs is wijzen, is richting geven. Jara. Van Jeru, Jara. Onderwijs van vrede. Want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het woord Gods, dat daar bewaard werd. Op het stamgebied van Benjamin overigens, hè, Jeruzalem. Van daaruit zou het gebeuren. En hier in het Nieuwe Testament, in de Messiaanse tijd, gebeurt dat ook. Wel degelijk vanuit Jeruzalem. Maar het boek Handelingen heeft als belangrijkste aspect dat het begint weliswaar in Jeruzalem, maar daar blijft niks van over. Gaat uitdrukkelijk uit Jeruzalem weg en uiteindelijk kiest het een domicilie in Rome, dat wil zeggen onder de heidenen. En aangezien we het nog lang niet in hoofdstuk 28 zijn, zeg ik er nu maar even bij dat voor zover ik weet, maar daar ga je weer, daarvoor moet je dus nogal wat nazoeken, maar voor zover ik weet had Paulus zijn domicilie in het Palatium Britannicum. Dan moet je goed zoeken waar het is. Dat is onder de kerk van de Pudentiana, Santa Pudentiana. Men wijst het aan als het huis van, ook even nadenken, Rufus Pudens, het huis van Pudens. Rufus Pudens Pudentius. Maar toen maar, daar kan je niet, ik ben er nooit in geweest. Iemand van ons wel, maar ik niet. Het is me niet gelukt. Dat komt omdat ik te weinig vrouwelijk voorkomen heb. En dus krijg ik die gids niet omgepraat. Maar ja, dan moet je wat charmes in de schaal leggen. Daar ben ik niet voor, daar ben ik niet van. Maar goed. Ik heb er wel foto's van gezien. Hebben ze me persoonlijk laten zien daar. Dat dan weer wel. Maar je kunt het nog bekijken. Dat was Palatium Britannicum. Dat schijnt te betekenen, dat had u begrepen, het paleis der Britten. Dat wil zeggen het Britse paleis. Want de Britten, het Britse koningshuis, had al in de dagen van David en daarvoor een onderkomen. Een pied-à-terre heet dat. In het Frans dan. In Rome.
Een voet aan de grond.
Een voet aan de grond, ja. Letterlijk vertaald. Zo heet dat. Een onderkomen, een paleis in Brittannië. Want ze hebben die koninklijke huizen, dat die hebben overal paleizen. Dat weet u, hè. Dat is Buckingham, Kensington. Was ik vorig jaar nog, Kensington. Balmoral, Windsor. Zomaar uit mijn hoofd. Moet er nog wel meer zijn. Alleen van die Britten, hè. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. Maar dat is gebruikelijk. Toen maar. Over de Oranje Nassau's. Ja, een paar in de Den Haag. U weet wel, Den Haag met je lege paleizen. Zoals het Haagse volkslied zegt. Of is dat niet het Haagse volkslied? Nou ja, van Paul. Hoe heet die man? Paul. Die Hagen. Paul van Vliet, ja. God, mijn pilletje niet op tijd. Genoeg. Paul van Vliet. Ja, Den Haag met je lege paleizen. Maar we kennen nog een paar paleizen in. Zijn er ook alweer wat afgebroken trouwens rond Den Haag. Bij nader inzien. Maar toen maar. En natuurlijk. Er waren er nog veel meer. Ik duurde te lang over. Want IJsselstein, kasteel Buren was natuurlijk ook van. Wat hadden we nog meer? Brielle, ja, ook. Zierikzee, ja, ook nog. Breda dan, dat is het nog, want het is onderkomen van de KMA. En dan staat er nog één in Brussel, natuurlijk. Daar zijn ze na 1831 nooit meer geweest, maar dat doet er nou niet toe. Maar het Britse paleis in Rome, en daar was een onderkomen en onder bescherming van de Britse familie. Zodat dan op de achtergrond en wel degelijk ook langs die route in Brittannië en dus bij Jozef terechtkwam. Er zijn veel van die lijnen. Maar dit is wat je in de gaten moet houden. Het zal beginnen bij Jeruzalem en het begint dus ook bij Jeruzalem. Maar wat je vindt is dat het uit Jeruzalem verdwijnt en door Paulus hoogstpersoonlijk overgebracht wordt naar de heidense hoofdstad. Maar als Israël aan het hoofd staat van de heidense volkeren, dan had het moeten gaan naar de stam van Efraïm. En daar is het ook naartoe gegaan, want die hadden een voet aan de grond. Dank je, broeder. Heb je Frans geleerd? Ja. Die hadden een voet aan de grond in Rome. En daar vertel ik u dan te zijner tijd, of te mijner tijd, nog wel wat meer over. Maar deze geschiedenissen zijn allemaal illustratief voor wat in onze dagen gebeurt. Vandaar dat op deze Pinksterdag het een en ander plaatsvindt. Pinksteren zelf is natuurlijk het feest van de 50, want Pink betekent zoveel als 50. Pentecost noemen wij het. Dat is het feest van de 50, want er worden namelijk, ik zal het proberen langzaam te vertellen, maar duidelijk. Onder de Levitische wetgeving is het zo geregeld dat op de 14e van de eerste maand het paaslam geslacht en gegeten zou worden. En de dag daarna is de eerste dag van het zevendaagse feest van Pascha, ook wel genoemd het feest van ongezuurde broden. Aangezien de Heer paasmaaltijd vierde met zijn discipelen, betekent het dat hij op de eerste dag van het feest van Pascha gekruist is geworden. Zijnde de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En ik zeg het er toch maar bij. Dat was de tweede dag van ongezuurde broden, maar het was de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Want op de 14e, bij het slachten en eten van het paaslam, mocht er al geen zuurdezen meer in huis zijn, zodat de Joden tot vandaag op de 13e van de eerste maand met een kaarsje in optocht, pa voorop. Ik weet niet waarom, moet niet, maar de papa met een kaarsje door het huis gaan, zogenaamd op zoek naar zuurdesem. Men zegt dat we daar de grote schoonmaak in het voorjaar aan te danken hebben. Nee, serieus. Zodat de grote schoonmaak ook nog een Bijbelse achtergrond, modern woorden, achtergrond zou hebben. Maar goed, voel voor psychologen dit, doe maar weer. Maar dat is de 13e. De 14e is de eerste dag van ongezuurde broden. Maar feest van ongezuurde broden is een dag later. Dus u bent gewaarschuwd. De vertalers vullen af en toe het woord feest in waar het niet moet, want dan kom je op een verkeerde dag uit. Dat heeft tot, nou ja, ik moet anders zeggen, dat heeft heel wat verwarring ondersteund. Het wordt misbruikt. Het wordt niet begrepen. Maar de 15e. En dan volgen dus vanaf de 15e tot de 21e, dus 7 dagen van het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden. In die 7 dagen valt dus gegarandeerd elke dag van de week, toch? Er zit een zondag, een maandag, een dinsdag, een woensdag, een donderdag in, of hoe die dagen allemaal maar heten. Het is 7 dagen, dus je hebt een hele week. En wat er vermeld staat in Leviticus 23 bijvoorbeeld, is dat op de dag na de Sabbat gedurende het feest van Pascha, zal ik het nog een keer zeggen, op de dag na de Sabbat van het feest van Pascha, dat kan elke datum zijn dus, maar in die week van Pascha komt de Sabbat voor, En de dag daarna, dat is dus de eerste dag der week. Die valt elk jaar dus op een andere datum. Niet noodzakelijk, maar ik bedoel, dat moet je elke keer afvragen. Op welke datum valt het dit jaar? Maar op de dag na de Sabbat, dat noemen wij dus de zondag tegenwoordig. Tegenwoordig niet meer. Maar vroeger dan noemden we dat de zondag, de dag na de zaterdag, na de Sabbat. Op die dag moesten de losse, rijpe aren uit het staande koren moesten verzameld worden. Want je hebt altijd van die vroegrijpe, van die heel vroegrijpe aren die om een of andere reden vroeg in de puberteit geraken. En bestaat, is een Latijnse naam voor, maar dat doet er nog niet toe. Maar die moesten verzameld worden. Dan is de oogst nog lang niet rijp, hoor. Maar ja. Die moesten verzameld worden en gemaakt worden tot één schoof. Heet zo'n ding, een bundel. En die is shelf. Schoof. En die moest dan op de eerste dag der week door de priester, niet noodzakelijk de hoge priester na het schijnt, maar door een priester, bewogen worden. Dus die moest hem vasthouden en bewegen. Omhoog heffen heeft men ervan gemaakt, want hij moest dat doen voor het aangezicht des Heren. Hoe hoog dat is, weet ik niet, want het kan natuurlijk ook gewoon betekenen in front van de tabernakel, front van de tempel. Dat is voor het aangezicht des Heren immers. Als je iets voor het aangezicht des Heren brengt, breng je het naar de tempel. In de richting van de Ark des Verbonds. Zij het dan met een gesloten voorhang misschien, maar doe maar. Kortom, die eerstelingengarf, want zo heet dat, eerstelingengarf. Let op, dat is drie keer woordwaarde. Die moest bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, die wordt levend gemaakt, want bewegen is leven. Die wordt levend gemaakt voor het aangezicht des Heren. En dat is een beeld van opstanding uit de dood, meer specifiek van de Heer Jezus zelf. Want tel hem maar even mee. Het was op de Heer vierde de Pascha met zijn discipelen. De andere dag werd hij gekruist. Aan het eind van de dag hadden ze haast voor de kruisafname, heet dat. Want het was de voorbereiding. En bij een andere evangelist heet het de voorbereiding voor de Sabbat. Want de voorbereiding, dat is volgens Josephus, dat staat dus niet in de Bijbel, maar volgens Josephus wordt de term gebruikt ter aanduiding van wat wij de vrijdag noemen. Dat is de dag op de avond waarvan de Sabbat begint. Daarom heet het ook de voorsabbat. Die avond heet de voorsabbat. Vrijdagavond is al Sabbat. Nee, niet. Ja, de Sabbat begint namelijk op de avond van de dag voorafgaand. Met andere woorden, de Heer werd gekruist en begraven op de dag voor de Sabbat. Dan was het dus een vrijdag. Dan rustte hij een volle dag in het 24 etmaal. In het graf. De Sabbat was rust. Ze konden er ook niks aan doen. Ze konden ook niet erbij om hem, om wat werk daar te verrichten, zal ik maar zeggen. Of om dat lichaam te verzorgen of wat dan ook. Het was Sabbat. En dan zouden ze na de Sabbat weer terugkomen. En de Sabbat in de Bijbel is echt alleen maar de eerste dag, of de zevende dag van de week. En voor zover er een uitzondering is, is het alleen de grote verzoendag. Die valt op een vaste datum namelijk en dus steeds op een andere dag van de week. Dus de enige dag waarvan staat dat hij gelijk is aan een Sabbat. En dat betekent dat hij ook geacht wordt te beginnen op de avond van de dag daaraan voorafgaande. Alle dagen in de Bijbel beginnen gewoon 's morgens bij zonsopgang. Dat staat niet in de boeken, gewoonlijk niet, helaas. Heel jammer. Het is inconsequent. Ik ben er al heel jong over gestruikeld. Want als er staat in Handelingen 2 dat Petrus zegt, het is pas de derde uren in vers 15. Dan weet iedereen te vertellen, dat is gerekend vanaf zonsopgang. Ja, zo is het. Hè? Zo heb ik het nog nagevraagd aan Willem Ouweneel, SSTT. Nee, met alle respect, maar ik heb het niet echt nagevraagd, maar ik heb nagekeken. En Ouweneel die schreef, de Bijbelse dag begint bij zonsondergang. Dat zegt iedereen. Hij zegt, de enige uitzondering is Genesis 1. En toen wist ik wel weer genoeg. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Zo was de dag. Het is niet de uitzondering, dat is de regel. De uitzondering is de Sabbat. Zijnde de zeven. Sabbat betekent zeven. En dat betekent rust, maar goed. Sabbat is de zevende dag van de week. Daar is geen uitzondering op, behalve alleen Grote Verzoendag. Volgens de Bijbel, kijkt u het maar na. En niet zeggen, maar de eerste dag van het week van Pesach, dat was de grote dag waarop ze geen werk mochten doen. Dat klopt, ze mochten geen dienstwerk doen. Maar dat moet je niet de Sabbat gaan noemen. Want daarmee wordt het niet een zevende. Het heeft geen Sabbat. Zie? Dat is een heleboel verwarring en het is jammer, want je raakt de betekenis, niet alleen de historie kwijt, maar ook de geestelijke betekenis ervan. Zie? Nou goed, terug naar zeven dagen van het feest van ongezuurde broden, bijgenaamd het feest van Pasen. Daar zit ergens een Sabbat in die week. En de dag daarna, eerste dag der week, het heffen, bewegen van de eerstelingengarf. Nou, toen de Heer stierf, was het op een vrijdag. En hij werd begraven op die vrijdag dus. De zaterdag, de Sabbat, was hij in het graf. En daarna de eerste dag der week. Dat was dus de dag na de Sabbat gedurende de zeven dagen van Pasen. Dat was dus volgens de Levitische wetgeving. De dag van de bewegen van de eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren. Dat was de dag van de opstanding. En we weten nu ook de datum in dat jaar. Want dat is makkelijk genoeg. De avond van de 14e had hij het paaslam met zijn discipelen. In die nacht werd hij verraden. Op de 15e stierf hij dus. De 16e was het Sabbat en op de 17e stond hij op. Dat is de 17e van de eerste maand. En de aardigheid daarvan is dat dat een terugkerende datum is in de Bijbel. Omdat het ook al de datum was van de ark die strandde op de Ararat. Dat was toen nog de zevende maand, maar dat is bij de uittocht uit Egypte een half jaar verschoven. Dus het is echt die maand. 17 Nisan. Hebben we die nog? Als u mij vraagt, is het de datum van de doortocht door de Schelfzee. Maar goed, kun je allemaal uitrekenen. De datum ook van de dood van Haman, het hangen van Haman uit de geschiedenis van Esther. Die is heel moeilijk om die uit te rekenen, maar ik heb er geen twijfel over. Kun je uitrekenen namelijk. Ja. En zo uit mijn hoofd weet ik het zo gauw niet meer. Maar de 17e van de eerste maand, dat is hem. Zie? Nou goed. Van daar af, want daar ging het eigenlijk om, van daar af zou er geteld worden vanaf het bewegen van de eerstelingengarf. Dat was dus op een eerste dag der week. Daarom vieren wij Pasen op een zondag, op een eerste dag der week. Want wij vieren niet echt Pasen, wij vieren de eerstelingengarf. Dat is het enige echte antwoord op de vraag, waarom valt Pasen bij ons altijd op zondag en op een andere datum dus dan bij de Joden? Het antwoord is, in werkelijkheid, wij vieren niet Pasen, wij vieren de eerstelingengarf. Maar dat is men vergeten. En die komt overeen met de opstanding van Christus. En daarna moet ik er ook nog bij zeggen, dan heb ik het hele verhaal wetenschappelijk weer verantwoord naar voren gebracht. Dat is dat volgens de Joodse traditie de eerstelingengarf bewogen werd voor het aangezicht des Heren op de 16e, op een vaste datum, de 16e van de eerste maand, omdat men in Joodse kringen de 15e, de eerste dag van het feest van Pascha, tot Sabbat verklaard heeft. Maar nu heb je weer een argument voor het merkwaardige verschijnsel dat het Jodendom helemaal niet gebaseerd is op de Bijbel, maar op de Talmud. Als de dag van het Pinkster, de dag van Pinksteren, begrip feest staat er niet bij, vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. Want men zou namelijk vanaf de dag van de eerstelingen garf, zijnde de eerste dag de week, de dag na de Sabbat gedurende het feest van Pascha, zou men 7 weken tellen. Dat zijn 7 zevens, in het Hebreeuws ook, hè? 7 zevens. Tot aan weer de dag na de Sabbat. Volgens de inclusieve rekenwijze zijn dat 50 dagen. 7 zeven is 49 en dan inclusief, dan is het 50. En daar komt de naam Pinksteren vandaan. Dat zijn de 50 dagen die ook wij kennen van Pasen tot Pinksteren. Zodat u ziet, dat komt omdat wij niet echt Pasen vieren, maar de eerstelingen garf. En Pinksteren, ja, die 50 dagen leiden tot wat het heet Pinksterfeest, maar dat is een neutrale term, het feest van de 50. Maar op die dag wordt geacht de oost zo'n beetje rijp te zijn. En dan wordt op die, vanwege die dag worden de eerste vruchten van de oogst verzameld. Dus niet hier en daar een vroegrijpe aard, maar gewoon het is de oogst. Maar het eerste deel van de oogst wordt verzameld en daarvan worden 2 broden gebakken. Eerstelingenbroden. Dat is ook minstens 2 keer de woordwaarde, juist. Je kan niet naar de bakker en zeggen, bakker, doe mijn eerstelingenbrood, toch? Ik vind het leuk, zulke woorden. Die kennen wij alleen maar. 2 eerstelingenbroden. De veronderstelling is altijd dat ze dan toch gemaakt werden uit 1 deeg. Toch? 1 deeg. En dan maak je maak je 2 broden van. Het heet, dat deeg heet, of die broden die gebakken worden, heette dan ook zelfs een nieuw spijsoffer. Dat is in Leviticus 23 vanaf vers 15. Een nieuw spijsoffer, want het wordt aan de Heer aangeboden als een spijsoffer, want het is spijs. En het heet een nieuw spijsoffer. Niet maar omdat het nieuwe broden zijn, verse broden. 2 verse beweegbroden, eerstelingenbroden. Maar het heet nieuw omdat een spijsoffer normaliter geen zuurdesem mag bevatten. Het moet ongezuurd zijn. Want zuurdesem is een beeld van de, populair gezegd, zonde. Dat het in de praktijk valse leer is. Tegenspraak tegen het woord van God. Ja, dat is de essentie van alle zonde. Dus zuurdesem. Maar wat wij God aanbieden, kan natuurlijk nooit, mag dus nooit gezuurd zijn. Behalve deze 2 broden. Die zijn wel gezuurd. Daarom heet het een nieuw spijsoffer. Tenminste, dat denk ik dat daarom heet een nieuw spijsoffer. En die 2 eerstelingenbroden, gezuurd en wel, worden eveneens door de priester bewogen, dan wel opgeven, maar bewogen staat er voor het aangezicht des Heren, net als de eerstelingengarf, 50 dagen daarvoor. En die eerstelingengarf is een type van Christus, de opgestane, en de eerstelingenbroden zijn een beeld van de gemeente. Nee, niet pas in de opname van de gemeente, maar nu reeds. En dat verklaart waarom er zuurdesem in mag zitten. Want wij zijn toch nog in één zondig lichaam, dat niettemin geheiligd is en levend gemaakt is, omdat de Geest Gods daarin woont. En wij zouden dat stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat geldt voor de gemeente collectief. En, nee, ik aarzel, maar... laat ik hem maar gewoon zeggen. Want in Hebreeën hoofdstuk 10, daar staat dat Christus in zijn opstanding, dat wil zeggen dat de opgestane Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aangezien een priester iets moet hebben om te offeren, moest hij dat ook hebben, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat klopt ook, want hij heeft ook wat geofferd, namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam. En daardoor zijn wij geheiligd, staat er. In die ene offerande des lichaams van Christus eenmaal. Hebreeën 10, rechtse bladzijde, rechtse kolom. Dus, dat gaat over Christus die zichzelf geofferd heeft en daarmee de hele gemeente. En nou komt er een voetnoot, maar die komt toch in felle rode letters. Die luidt: dat waar de Bijbel spreekt over een offer dat de Heer Jezus Christus zou gebracht hebben, gaat het nooit over de kruisiging. Echt helemaal nooit. Dat wij in het Nederlands dat een offer noemen, dat het ons jargon is, dat wij het begrip offer ook kunnen verdedigen in die zin, dat kan allemaal zo wezen, maar de Bijbel noemt dat zo niet. Heb u dat nog? De dood zelf is nooit een offer. In ons Nederlandse taal wel. Maar dat berust op een misverstand. Dat is het namelijk niet. Een offer is een aanbieding. Een offerte. Dan wordt iets geoffreerd. En mijn woordenboek zegt... Nou ja, mijn woordenboeken... zeggen... het is gewoon aanbieden, maar je noemt het offreren dan wel offeren. Als je iets aanbiedt aan iemand die hoger is dan jij, dus bij voorkeur aan een koning of aan God, dan heet het offreren of offeren, omhoog. Vandaar dat de term opofferen eigenlijk, nou, juffrouw Nederland zou het waarschijnlijk fout gerekend hebben. Want ja, offeren is per definitie op. In de zin van omhoog. En wij kennen het woord opofferen ook omdat het in de Statenvertaling gebruikt wordt. In Hebreeën 9 of zo. Misschien al wel vaker. Omdat de Grieken, maar dat vertel ik zo vaak, een woord versterken, benadrukken, vooral werkwoorden benadrukken, door er een voorzetsel voor te plaatsen. Heb je dat? Dan heet het offeren, opofferen, maar het is hetzelfde. Katalasso is verzoenen, apokatalasso is ook verzoenen, maakt geen verschil. Er komt een voorzetsel voor, maar maakt geen verschil. Het maakt het begrip alleen sterker. En offeren is altijd op. Afofferen bestaat toch niet? Het heet toch opofferen? Maar wij gebruiken opofferen in de zin van negatief. Wij offeren ons op of zoiets en dan gaat het juist naar beneden. Dan gaan we de minste worden, heet dat. Dan offeren wij ons op. Maar wij offeren een stuk op het schaakbord. Dan geven we het weg, zou ik maar zeggen. We noemen dat ook een offer. Maar dat is misbruik van de term. Zo werkt het niet. Offeren is naar boven toe iets geven. Dat gebeurde niet aan het kruis, dat gebeurde in de opstanding. En de woorden, zie hier ben ik, o God, om uw wil te doen, waren niet woorden van de Heer Jezus bij het kruis, ook niet bij kerst, bij zijn menswording, het waren woorden bij zijn opstanding. Zo worden ze in de Bijbel aangehaald. Wat wij ervan maken, los van de Bijbel, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Daar mag ik geen rekening mee houden. Hij als hoge priester, nee, hij de opgestaande zei: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen zei God tegen hem: oké, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waarvan akte, stempeltje erop, klaar. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat deed hij toen als priester? Hij offerde wat, namelijk wat? Zichzelf, namelijk zijn lichaam, staat er. En daarin, in dat ene offer, zijn wij, niet zij, zijn wij, die zijn lichaam zijn, geheiligd. Namelijk, wij zijn in de dienst van God geplaatst. Bovendien, u kent die woorden uit Romeinen 12, dat wij ons lichaam zouden stellen tot levend heilig God, welbehagelijk offer. Nou, dat is wat de Heer Jezus eerst gedaan heeft. U denkt toch ook niet dat daar staat dat wij onszelf moeten laten kruisigen of zoiets? Dat onze lichamen stellen tot levende heilige God, wel behagelijk offer, en dus gaan we dood? Nee, het is andersom. Juist omdat wij levend zijn, stellen wij ons aan de Heer ter beschikking. Het is trouwens precies hetzelfde als wat reeds in Romeinen 6 naar voren gebracht werd, dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, omdat we nou eenmaal met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En anders wordt het gewoon Efeze 2. God heeft ons medelevend gemaakt en gezet in de hemel tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Zie? Dat is dus opofferen. Nou, die brooden met zuurdesem en alles, ongeacht wie wij van nature zijn, wij worden in de hand van de priester, dus in priesterlijke functie worden wij levend gehouden voor God. Dat wil zeggen, wij leven voor God. En dat is wat de Pinkstergebeurtenis, de eerstelingenbroden, uitbeelden. En waarom het er twee zijn, traditioneel dan toch van één deeg. Ja, dat slaat op het eerstgeboorterecht natuurlijk. Op het dubbele deel van de eerstgeborene. Het is toch de eerste vruchten van de oogst. Die broden heten trouwens in de Bijbel eerstelingen broden. Of eventueel beweegbroden. Nou ja. Maar als je eerstelingen garf hebt, heb je ook eerstelingen broden. Nou, die datum werd dus afgewacht. En op die datum, de datum van die eerstelingenbroden dus, vinden deze dingen plaats. Volstrekt in overeenstemming daarmee. Zie? Het is uiteraard illustratief, want het zal duidelijk zijn dat die verbinding tussen eerstelingengraf en eerstelingenbroden uitbeelding is van de verbinding tussen de opstanding van Christus en onze wedergeboorte. Het staat niet op zichzelf, het is verbonden met wat voorafging de opstanding van Christus. En daarna blijft dat ook zo voor de toekomst, waar het gaat om lichamelijke opstanding. De opstanding is de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn komst. 1 Korinthe 15. En daarna pas zal het einde zijn, dat wil zeggen de voltooiing van de opstanding, dat is op de jongste dag. Dus, de dag van Pinkster, waren zij allen, en dan staat er, eendrachtig bijeen. Of eendrachtelijk, wat staat er? Eendrachtelijk bijeen. Dat woord, dat kennen we reeds uit hoofdstuk 1, vers 14. Een halve bladzijde hiervoor. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broederen. En nu, als de dag van de Pinksteren vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen, want er wordt steeds nadruk gelegd op de eenheid van de gemeente. Ze staat eendrachtelijk, zal het natuurlijk slaan op een uitwendige eenheid, maar de bedoeling is uiteraard de geestelijke eenheid, waarover Efeze 4 spreekt, hè? U benaastigende te bewaren de eenheid des geestes, dat betekent gewoon geestelijke eenheid, door de band des vredes. het nieuwe verbond eigenlijk. Ze waren eendrachtelijk. En bedenk dan dat eendrachtelijk betekent dat men tezamen iets draagt. Dat betekent niet maar dat ze geen ruzie maakten of zo. Eendrachtelijk. Ik roep altijd, als men iets draagt, dan draagt men verantwoordelijkheid. Ongeacht welke het is en wat men dan precies draagt. Maar wat, als men wat draagt, draagt men verantwoordelijkheid. Op de schouder heet het officieel. Ja, ik moet niet te veel zeggen, want ja, via de schouder kom ik weer in Sichem terecht. En al die schriftplaatsen waarin over Sichem gesproken wordt. Want ja, in Sichem begint het allemaal altijd, hè. Toch? De Bijbel doen. Maar ja, toen maar. Eendrachtelijk. Tezamendragend. Want de gemeente als zodanig is verantwoordelijk voor het woord Gods. Niet langer de Joden, het Joodse volk, maar in de praktijk de gemeente. Ze waren eendrachtelijk bijeen. En wat hier verder gebeurt, gebeurt dus ook eendrachtelijk. Al laten we alleen maar Petrus en eventueel Johannes nog wat zeggen. Maar het is, ze zijn het gezamenlijk. En dan staat er, en er geschiedde haastelijk. In de praktijk betekent haastelijk plotseling. In de Statenvertaling. Zie, ik kom haastelijk betekent niet maar binnen een korte tijd of zo. Het betekent plotseling. Wanneer men het niet verwacht, zo wordt het ook elders beschreven. En hier ook, er geschiedde plotseling uit de hemel, kan het dan ook uit de aarde komen, een geluid? Ik zou het niet weten, maar het heet uit de hemel. Ja, dat de Heer zelf het veroorzaakt heeft, lijkt me een duidelijke zaak. En bovendien, geluid is per definitie in de hemel, want geluid is trillende lucht. En de lucht is atmosfeer, dat is de hemel. Zij het niet de derde, maar de eerste. Maar toen maar. Wat gaat natuurlijk over iets veel groters. Hè? Daar gebeurde uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Maar ja, een wind. Wind is pneuma en pneuma is geest. Dus het gaat om het geluid van de geest. En waarom ook niet? Want de geest is degene die het woord voortbrengt, want woord is geluid en is ook gewoon trillende lucht. Dat weet u waarschijnlijk toch wel. Nou ja. Een geluid van een geweldig gedreven wind. Je zou trouwens Ezechiël 37 moeten lezen over die beenderen van Israël. De dal van de dorre doodsbeenderen krijgt Ezechiël te zien. En we krijgen de vraag bij, zullen deze beenderen levend worden? En dan zegt Ezechiël, gij weet het, heren. En dan staat er, en er kwam een geluid. Toch? En er kwam geest. Nou, er kwam geen geest. Aanvankelijk niet tenminste. Maar het gaat wel degelijk over geluid en geest. De ellende daar was dat er wel geluid kwam en beweging, maar geen geest. Althans, in eerste instantie niet. Maar het hangt met elkaar samen. Een geluid gelijk als van een geweldige, gedreven, niet te stoppen betekent dat, aangedreven met energie erachter, pneuma, geest. En vervulde het gehele, hoe dat kan weet ik ook niet. Hij vervulde het huis. Als het geluid is, zou je het waarschijnlijk in het hele huis hebben kunnen horen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je een geweldig geluid in bepaalde plaatsen in het huis niet zou kunnen horen. Maar toe maar. Maar je moet het verhaal volgen. Noem nog zo'n voorbeeld dat het huis helemaal gevuld wordt met de, dan kom je al gauw bij de tempel uit. Waar staat in de heerlijkheid des Heeren vervulde de tempel. Ik heb geen idee hoe het eruit zag. Maar het huis is ermee vol. Bij gelegenheid is het huis trouwens vol met flesjes met olie, weet je nog? Ergens waar het maar was. Bij Elia of bij Elisa, dat kan ik nooit onthouden, maar bij een van die twee. En er staat ook dat het evangelie gepredikt wordt, geuit in de eggen, de stegen, opdat mijn huis vol worden. En dat huis in de praktijk, dat zijn wij. Dat heet het huis Gods in 1 Timotheus 3. Of het heet het huis Gods in Hebreeën 3. Daar staat dus als bij, het welk wij zijn, dat huis Gods. Nou, en dat wordt vervuld met de geest en dus met geluid. Er gaat wat vanuit. En dan wordt die geest ook geïllustreerd in... van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur... en het rusten, het zat, het rusten op een ieder van hen. Blijft een komisch gezicht, vind ik persoonlijk. En ik moet ook denken, het wordt zo weer kerst als ik het zie... Want je ziet dan in gedachten, zie je dan toch die discipelen staan op een rijtje van 12. En allemaal met een vlammetje op het hoofd. Dat roept mij herinneringen op. Maar toen maar. Want wij moesten met kerst ook allemaal op een rijtje staan. Met zo'n kaarsje. En dan moesten wij zingen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes. Eng hoor, zo'n ding. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En ik geloof dat we hem ook nog één voor één met een gedicht erbij. Één voor één moesten we dan ons kaarsje uitknijpen. En dan... Ah. Ik kan niet eens een gekookt ei pellen. Zo, dat... Echt niet, dat verdraag ik niet op met mijn dunne huidje. Ja, maar goed. Dus ik heb er niet zulke prettige herinneringen aan. Maar u weet wat het betekent, dat weet u nou, hè? Zij zou een lichtje zijn, kaarsen brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ereschijn... Wat ereschijn was, wisten we niet. Maar we zongen dat wel natuurlijk. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Ik weet het ook toch.
Ja, ja. Ja, ik ging naar de inzingschool in Soest, een baron inzinger. Ik gaf geld. En dan droegen we een bakje met allerlei chocolaatjes en koekjes, krantjes, een appel en een kaars erin. Zo gingen we de kerk uit.
Oh ja?
Dat ook, ja.
Ja. Ja, het is leuk. Je vergeet het nooit meer. En dat is een goede, dat is de functie er ook van, hè? Je vergeet het nooit meer. Ja, dat weet ik niet. Het was een verhaal over... Je hebt een verhaal over 10 kleine nikkertjes. Dat was vroeger, want dat is afgeschaft. Je hebt het over 12 musjes, geloof ik, op een tak. En, heb je dan. En je hebt ook iets over kaarsjes. En één voor één verdwijnen ze dan. Toch? Sorry, maar ik kan het me niet meer voor de geest halen. Ik kennelijk was ik zo geobsedeerd door dat hete ding in mijn vingers... En dan druipt dat kaarsvet eraf. Dat is heet hoor. Dat brandt door. Nou ja. Goed. Maar en dan denken we kerst. Maar het is wat Johan Bos vroeger zong. Ik gooi de feesten door elkaar. Heb ik trouwens ook een cd van bij me. Is ook te koop trouwens. Ik gooi de feesten door elkaar. Want met kerstfeest vier ik Pasen. En, uitgevoerd in Opperdoes geloof ik. Was toch Opperdoes, Esther? Ja. Verder weet ik niks. De Bijenstal, ja. Zoiets was dat, ja. Het was een goed lied. Ja, goed programma trouwens, daarom heb ik het ook bij me. Maar dat terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt dat hier een decor weer, zoals gebruikelijk, een decor wordt opgesteld. En dat voordat er ook maar een woord gesproken wordt, kan je eerst naar het decor kijken. Het is Pinksten, het hele verhaal van die 70 weken, de eerstelingen broden, de opperzaal, voor alle 12 discipelen, één is te vervangen. En dan krijg je dat geluid van de geweldig gedreven wind, de hele toestand. En dan de discipelen krijgen ineens allemaal een... zien eruit als een rondzon, zal ik maar zeggen. Nou ja, zoiets. En dat is nog voordat er een woord gezegd wordt. En als er dan woorden gezegd worden, dan is het inderdaad in allerlei vreemde talen en tongvallen, dialecten en wat het maar was. Hebben jullie dat nog? In tongen noemen we het dan, maar het woord betekent gewoon taal. Hè? Het is één en hetzelfde woord. En ook dat is een teken natuurlijk. We vinden een pracht van illustratie van wat hier aan de hand is... en wat hier in de praktijk ingang wordt gezet. Terwijl in juridisch gezien, dat wil zeggen de jure, deze situatie officieel al begonnen was 50 dagen eerder bij de opstanding van Christus. Meer daarover over 14 dagen. Over 2 weken. Ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Deel te mogen hebben aan deze gemeente van eerstgeborenen. En dat simpel op grond van uw verkiezing der genade. Omdat u een plan uitwerkt in de loop der eeuwen. En wij hebben aan dat plan deel gekregen. Omdat wij in deze tijd leven en ons vertrouwen gesteld hebben op u. Op uw woord, op uw beloften, op uw verzoeningswerk. En daarmee op wat u tot stand zou brengen. Wat u van voor de grondlegging der wereld hebt aangekondigd. We zeggen u dank dat we in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, uw woord mogen openen, schrift met schrift mogen vergelijken en daardoor daadwerkelijk komen tot kennis van wie u bent en van uw werk ook in deze tegenwoordige tijd. Daarom hebben we ook alle vrijheid, vrijmoedigheid om onszelf aan u op te dragen en u te vragen op grond van uw beloften. Wees u ons dan nabij en bewaart u ons voor de duisternis en verwarring van deze wereld, opdat we daadwerkelijk mogen leven, wandelen, tot eer van uw naam. Amen.